Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 119 en daarvan vers 30. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan. 119 en daarvan het 30ste vers. Aan u zal worden voorgelezen Efeze 6 vanaf vers 10 tot en met vers 24. Ik herhaal Efeze 6 vanaf vers 10 tot en met vers 24. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen Efeze 6 vanaf vers 10 tot het einde. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis, deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking biddende te allen tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor alle heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat en wat ik doe, dat alles zal u Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heere, bekend maken. dewelke ik te dien zelf een einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten en hij uw harten zou vertroosten. Vrede zij de broederen en liefde met geloof van God de Vader en de Heer Jezus Christus. De genade zij met al degenen die onze Heer Jezus Christus lief hebben in onverderfelijkheid. Amen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat Psalm 145, vers 2, 3 en 4. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, en wat er verder volgt. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmorgen opnieuw stil bij Efeze 6 en dan nu in het bijzonder de versen 18 tot en met 20, waar Gods woord aldus luidt. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover de schriftwoorden. We staan vanmorgen een ogenblik stil bij het gebed en de geestelijke strijd. En we zien dan een drietal dingen in onze tekst. In de eerste plaats het belang van het gebed. In de tweede plaats de reikwijdte of de voorwerpen van het gebed. En tenslotte het doel van het gebed. In de eerste plaats het belang, vers 18, als de apostel zegt met alle bidding en smeking te allen tijd en tot hetzelfde en alle gedurigheid biddende. Dus dat is een tekst die ons het belang van het gebed onderstreept. In de tweede plaats de reikwijdte, vers 18, het laatste gedeelte, voor al de heiligen en voor mij. Dus daar worden een aantal voorwerpen genoemd waarvoor we moeten bidden en mogen bidden. En dat is dan onze tweede gedachte en tenslotte het doel van het gebed. In de eerste plaats spreekt Paulus over de vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. En dan in de tweede plaats, vers 20, opdat ik hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. En dat wijst ons op het doel van het gebed en het leven des gebeds. Gemeente, we zijn toegekomen aan het laatste gedeelte in een korte serie over de geestelijke strijd. En we hebben de eerste keer gezien hoe Paulus de geestelijke strijd nodig vindt. Kijk, zonder strijd komt er niemand de hemel binnen. En iedereen die de hemel binnenkomt, heeft hier op aarde leren strijden tegen de driehoofdige vijand, de duivel, de zonde, de inwonend verderf en de wereld. De tweede plaats heeft Paulus ons gewezen op de wapens in de geestelijke strijd die gebruikt moeten worden. En dan hebben we die bekende wapens gezien van een Romeinse soldaat. Maar het gaat natuurlijk bij een christen niet om aardse wapens, maar het gaat om in de eerste plaats waarheid. Dat hebben we gezien in vers 14. Sta dan uw lenden om God hebben met waarheid. En het eerste wapen van een christen heeft waarheid. En Paulus bedoelt met het woord waarheid integriteit, rechtschapenheid. En zoals nou een Romeinse soldaat een gordel had om actief te kunnen zijn en om goed te kunnen opereren in het veld, dan bond hij alles op en een gordel. Zo heeft een christen ook een middel om actief te zijn, om getrouw te zijn, om bewegelijk te zijn, mobiel zeg maar. En dat is rechtschapenheid, daar beweegt hij zich in. En dat is het eerste wapen, zegt Paulus daar in dat verschrikkelijke Efeze. Zijn er christenen die bewegen zich en die ademen in rechtschapenheid, in integriteit. Als ze ja zeggen, dan is het ook ja. En als ze getrouwd zijn, dan blijven ze getrouw in hun huwelijk. En als ze kinderen hebben, dan willen ze die opvoeden in de vermaning en in de vrezen des Heren. Zo beweegt zich een christen door de samenleving. En door zijn gezin en door de familie. Dat is zijn eerste wapen. En zijn tweede wapen, dat is de gerechtigheid. U weet het nog wel. We hebben misschien van de week wel over nagedacht. Dat is die rechte verhouding tot je schepper. En dat dat in orde is met God en de schepper. En dat we uit die goede verhouding leven. En hoe moeten we daar dan uit leven? Nou, kijk maar even weer in het 14e vers. Dat is een borstwapen. Zo'n Romeinse soldaat, die had een harnas aan. En de vijand die schoot natuurlijk pijlen af. Gemene pijlen, dodelijke pijlen. En dan is een christen beschermd door dat harnas, door dat harnas van de gerechtigheid. Die goede verhouding met God. Ik zou het ook anders kunnen zeggen. Hij weet dat God over hem waakt. En dat hij beschermd is door de drie-enige God. Dat hem uiteindelijk niks kan gebeuren buiten Gods raad om. Zoals een vader zorgt voor zijn kinderen, zo zorgt God voor zijn volk. En dat is het tweede grote wapen wat de Heer aan zijn kinderen geeft. Nou, ga ze allemaal weer niet na. We komen dan aan het slot terecht bij vers 17. De helm. En dat is de helm, de zaligheid, de redding. En dat is dus de redding die Christus heeft verworven aan het kruis. De eeuwige redding. Nou, zegt Paulus, die moet je nou opzetten. Zoals een Romeinse soldaat zijn helm opzetten. En waarom zet zo'n Romeinse soldaat een helm op? Natuurlijk om zijn hoofd te beschermen. Om beschermd te zijn. Nou, zo is een christen beschermd door de wetenschap dat hij gered is. Behouden is, voor eeuwig behouden. En als de Satan dan aankomt met zijn gemene verhalen, zo van, zou het nou wel waar zijn en je hebt toch zonde gedaan en dit klopt toch niet en dat klopt toch niet, dan zet hij die helm van de redding op. En daar is die veilig in. Niet zijn eigen redding, maar die redding door Jezus Christus. En dan tenslotte heeft een christen ook nog een zwaard ontvangen. Die laatste twee heeft hij gekregen. Het zwaard wat hij heeft ontvangen, dat is Gods woord. Ja, dat is ook wel een mooi wapen. Want met dat wapen, daar zegt de Heer eigenlijk, kijk, zoals een Romeinse soldaat een wapen heeft om zich te beschermen. Dat korte zwaard weet u wel, om zich te beschermen. Zo heeft een christen een wapen gekregen van God om zich te beschermen. Dat is Gods woord. Dan moet hij veel gebruiken. Als de Satan bijvoorbeeld zegt, ben je wel uitverkoren? Ja, dat is natuurlijk een hele mooie die de Satan goed gebruikt. En zegt, ja, God heeft verworpen en uitverkoren. En ben jij nou uitverkoren? Ja, dan moet je dus dat zwaard van het woord gebruiken om de Satan te weerstaan. Niet om de verkiezing te gaan ontkennen, want dat zou de waarheid zijn. Want dat staat gewoon in de Bijbel. Maar om in Gods woord te lezen wie nu die verkorenen zijn. En dan kun je de Satan met dat zwaard van het woord weerleggen. Dat is op de Heer Jezus dat gedaan. Bijvoorbeeld toen hij verzocht werd door de duivel. En zo hebben de heiligen dat gedaan in de Bijbel. Hè? Steeds weer terug naar dat woord van God. En daar hebben we dat woord ook voor gekregen. En die Bijbel hebben we niet gekregen om in de kast te leggen. Of om te zeggen, tjoh, wat heb ik een mooie Bijbel. En wat een mooi drukwerk is dat toch allemaal. Nee, we hebben die Bijbel gekregen om te lezen. Elke dag weer opnieuw en erover na te denken. En dat mee te nemen in onze gebeden. Ik kan u zo wel vragen, wat heb u maandag gelezen? Weet u dat nog? En dinsdag en woensdag. En wat heb u vanmorgen gelezen toen u wakker werd? Wat was het stukje wat aan de orde was? Hè? Welk gedeelte uit de Bijbel leest u? En heb u er ook wat uit gevonden? Of zegt u, ja, dat vind ik allemaal van die moeilijke en lastige vragen. Gemeente, als dat moeilijk is, dan wordt huiszoek moeilijk. Dan wordt een preek moeilijk en noem maar op. Maar als we nou gewoon bij de Bijbel lezen, onze knieën buigen, en de broeders komen op huisboek en die vragen, wat heb u vanmorgen gelezen? Nou, dan vertel je daar wat van. Iets van de Bijbel. En dan vertel je ook hoe dat nou in je hart lag, dat je soms koud was en dor, en dat je je knieën gebogen hebt en zei, Heer, wil u dat dan zegenen alstublieft? Nou, dan zou dat zomaar een heel goed gesprek kunnen we over de Bijbel en over God en over zijn genade voor zondige en slechte mensen. Wat is het eigenlijk eenvoudig als we er nou eerlijk over nadenken. Hè? En hoe komt het dan dat het altijd zo moeilijk is bij ons? Nou weet u, dat komt omdat wij zulke aardsgezinde, wereldsgeoriënteerde mensen zijn. Daar komt dat allemaal door. Maar als we nou wat meer hemelsgezind en wat meer bijbelsgezind zouden zijn, dan zou het allemaal een heel wat eenvoudiger zijn. Gewoon luisteren naar de Bijbel. Je hoofd buigen voor de Bijbel. Leren wie een mens nou eigenlijk is en wie God is in Christus en dan zo onze weg gaan. En dan komt Paulus tenslotte bij het laatste stukje in die geestelijke strijd. U weet wel, die mensen in Efeze, die woonden in die stad Efeze, zo'n Romeinse stad uit de oudheid. Met een grote tempel van Diana, met die afgoderij erbij. En dronkenschap en prostitutie en moord en doodslag en criminaliteit. Je kon 's nachts ook echt niet over straat in Efeze. Dus de duivel die ging daarom met zijn listige omleidingen. En dan komt Paulus eigenlijk bij het laatste wapen. En wat is nou het laatste? En tegelijk, als we de Bijbel zo eens doorlezen, het allerbeste wapen wat de Heer aan zijn kerk geeft. En dan maar even stil zijn en goed nadenken. Wat doet u nou als u een groot probleem heeft? Wat doet u nou als u erg veel verdriet heeft? Wat doet u nou als u bijvoorbeeld een conflict heeft? Wat gaat u dan doen? Gaan we dan praten of zo? Mijn macht, mijn mooiste wapen, dat is praten. Of mijn mooiste wapen is de hulp van iemand anders. Of mijn mooiste wapen, dat is Nou, hier in de Bijbel horen we ook over het allerbeste wapen. En het allerbeste wapen, dat heet met alle bidding en smeking. Biddende. Weet u wat eerst al opvalt? Dat Paulus nou in die 18e vers, bidding, smeking, biddende ten alle tijden, dat hij 3 keer achter elkaar ongeveer hetzelfde woord gebruikt. Hij zegt daar, zul je bidden, zul je bidden, zul je bidden. Nou, dat is eerst al erg belangrijk. Nadat we al die 5 wapens, 6 wapens hebben gezien, komt nu het 7e. En dat is bidden. Dus als er iets aan de hand is, dan moeten we bidden. Ik las van de week bij Luther een prachtig stukje. Luther heeft er heerlijk over gesproken, over het bidden. Luther zegt, bidden, dat moet voor ons geen paardenwerk zijn. Iets wat, oh, zo moeilijk en oh, zo makkelijk vergeten enzovoorts. Dan bidden we niet goed. Bidden, zegt Luther, dat is in de eerste plaats onze nood aan God bekend maken. En in de tweede plaats recht uit het hart. Een kind kan het begrijpen, toch? Als een kind gevallen is en het heeft bijvoorbeeld een wond aan zijn been of aan zijn arm. Wat doet zo'n kind dan? Zegt zo'n kind dan, ja, nou heb ik bloed en wat is dat toch erg. En ik, ja, dus, ja, misschien gaat het wel weer over of zo. Nee, natuurlijk niet. Zo'n kind, dat auw, en dan rent naar zijn moeder. Een kind heeft nood. En dat vliegt naar het adres waar het hulp ontvangt. Nou, wat is nou bidden? Nou, bidden is precies hetzelfde. Dat is dat we erachter komen dat we een geweldige nood hebben. En dat we met die nood naar God toe gaan en zeggen, Heere, wilt u alsjeblieft helpen? Dat is bidden. En dan Luther erbij. Daar luistert God nou heel graag naar. Mooi is dat, hè? En dat moeten we nou vaak overdag doen. Niet zo af en toe, bijvoorbeeld morgen en 's avonds, ook goed hoor. Maar dat we dat nou regelmatig overdag doen. Want er komen allerlei momenten zo in de dag dat we wel eens even radeloos en reddeloos zijn. En naar de Heere toe. Nou, zo sprak Luther erover. En ik vind dat mooi. En zo schrijft de apostel Paulus er ook over. Want als u nou die tekst vers 18 eens even kijkt. Dan valt er in de eerste plaats al op dat woordje alle. Alle bidding. Te allen tijd en dan met alle gedurigheid voor al de heiligen. Nou, wat betekent nou, het gaat over dat gebed, dat woordje alle, wat 4 keer hier staat. Nou, Paulus bedoelt heel eenvoudig dat bidden, hè, dat gebed, het machtigste wapen, dat moeten we nou altijd gebruiken. Er zijn geen situaties. En er zijn geen omstandigheden. En er zijn geen problemen denkbaar of we moeten die dingen in het gebed brengen bij God. Dat moet als het ware de grondtoon zijn van ons leven. Want bidden, dat is het voornaamste stuk der dankbaarheid. Dat is de geestelijke ademhaling. Nou, als iemand niet ademt, dan is hij dood. En als iemand begint te ademen, dan moet hij dat ook blijven doen, want anders dan loopt het niet goed met hem af. En zo is het nou ook met het gebed, gemeente. Dat we dat nou voortdurend doen en dat eigenlijk ons leven gestempeld is door het gebed. Onze reguliere gebeden, 's morgens, 's avonds, maar ook onze wat minder gewone gebeden. In de trein, op je werk, aan de tafel, op school, op weg naar school. Op allerlei situaties en allerlei omstandigheden. Soms met gevouwen handen onder de tafel misschien. Soms met gesloten ogen, maar soms ook met open ogen. We moeten veel bidden, zegt Luther. Calvijn deed dat trouwens ook. En in allerlei omstandigheden. Met alle bidding en smeking biddende. De allen tijd. Nou, dat is nog wel erg belangrijk. Herkent u dat nou ook in uw eigen leven? Of zegt u van, ja, dan moet ik toch eerlijk zijn. Ja, dan weet u. Dan hebt u die God wel erg nodig. Dat hij nou naar u zou willen omzien en dat wonderlijke leven zou willen werken van de genade Gods. Want dan worden dit soort dingen praktijk. Dan krijgen we een biddend leven. En dan gaan we eens even na wat Paulus zegt met alle bidding en smeking. Bidding en smeking, dat zijn twee verschillende woorden, maar ze bedoelen hetzelfde. Maar bidding en biddende, dat is meer het algemene woord voor bidden. En met dat woord bidding en biddende bedoelt Paulus dat we spreken, eerbiedig spreken met God. Wat is bidden? God die zegt tot ons dingen door middel van zijn woord en door middel van de dingen in de natuur. Je hebt misschien ook wel gezien dat gisteren geregend heeft en dat dat heel goed is voor de natuur. En dan zie je weer Gods goedheid, ook in de natuur. Dat mogen we best opmerken. Nou spreekt de Heer door de natuur, hij spreekt door de Bijbel. Hij spreekt in ons persoonlijk leven, doordat we hier nou in alle gezondheid mogen zijn. En dat zijn allemaal de goede tierenheden, de zeren, dat we nog niet vernield zijn. En als iemand nou in gunst en in goedheid allemaal dingen tegen ons zegt, dan zou het natuurlijk wel heel vreemd zijn als we nooit wat terug zeiden. Je krijgt een groot geschenk, je krijgt een groot cadeau, je krijgt allerlei heerlijke dingen. Je pakt het aan en je zegt niks en je pakt het en je neemt het mee en je loopt weg. Nou, dat zouden nou wel hele brutale mensen zijn. We zouden er schande van spreken. Ja toch? Wat is bidden eigenlijk? Nou, dat we die God gaan erkennen die ons de Bijbel geeft. Die ons in het rijk der natuur van alles geeft. Die ons eten en drinken geeft. Die geeft dat we hier nog met z'n allen mogen luisteren naar Gods woord. En dat we die Gods Heer, dat u dat dan wilt doen voor mij. Dat u mij nog niet moe bent geworden met al mijn zondige, egoïstische bedoelingen. Maar dat u nou mij overlaat met de blijken van uw gunst. Bidden, dat is die sprekende God nodig hebben. En dat dat een levende praktijk is in ons leven. Heb u dat nou vanmorgen ook gedaan toen u wakker werd? Heb u dat ook gedaan toen u naar de kerk ging? Heer, dan gaan we naar de kerk. Wil u over ons waken en geeft dat we goed mogen luisteren. Met alle bidding. Alle bidding. Bidden. En smeken. Maar smeken. Nou, we hebben natuurlijk allemaal veel gebrek. Want we liggen midden in de zonde en we zijn doodschuldige mensen. Daar moeten we niet gering over denken, gemeente. Want het is met een gevallen mens alle treurigst gesteld. En als zijn ogen daarvoor open gaan, dan schrikt hij. Dan zegt hij, wat is het toch ontzettend slecht met mij gesteld. Je hebt ook wel mensen die beginnen dan bij iemand anders. En die zeggen, moet je daar eens kijken, en dan moet je daar eens kijken. En dan moet die maar eens wat anders, en die. Maar dat is niet goed. Dan zijn we nog niet op de plek waar we moeten zijn. Weet u, als God begint te werken in ons leven, dan is het hier van binnen niet in orde. Dan komen we erachter dat wij schuldige en zondige mensen zijn. En dat we allemaal schuld maken voor God. En dat die schuld, we gaan daar vanmiddag ook wat meer over zeggen, ons ook strafwaardig maakt. En dat we straf verdiend hebben. Doodstraf. Nou, wat moet er nou met schuldige mensen gebeuren? In Efeze, in Jeruzalem, in Amersfoort. Met alle smeking. Smeken betekent bedelen. Aan de troon van Gods genade bedelen. Schuldig mensen, Heer, ik heb er geen recht op. Maar u bent een goeddoende God. Dat we die God nodig hebben. En smeken, dat heeft iets van, ja, daar zit wat kracht, daar zit wat druk achter. Dat we die God echt nodig hebben. Nou, die Romeinse soldaten, die hadden wapens en die konden vechten. De kerk die kan ook vechten, maar dan zijn dat van die hulpeloze smekelingen. Tegenover die soldaten die het zelf kunnen, staat hier een smekende Paulus, een smekende gemeente, een smekende mens die God nodig hebben. Heb je God nou ook nodig? Elke dag opnieuw. Bidden en smeken. En dan voegt Paulus er een paar dingen bij. En dan zegt die biddende te allen tijd. Nou, dat is ook alweer een mooie uitdrukking. Wat bedoelt Paulus daarna mee? De noodzaak van dat bidden, dat dat belangrijk is. Te allen tijd. Ja, Paulus bedoelt daarmee de hele dag door eigenlijk. Allerlei tijdstippen. Ja, wij hebben van die afgemeten tijdstippen. Hè. We staan om een bepaald uur op en we gaan om een bepaald uur naar bed. En de winkels die gaan om 8 uur open en die gaan s'avonds tegenwoordig, de supermarkt tenminste, om 8 uur weer dicht. En zo hebben we alles gereguleerd in bepaalde tijden. En dat is natuurlijk voor het gebedsleven ook nuttig. Dat we bijvoorbeeld, ik noem maar een paar dingen, 's morgens als we wakker worden, eerst is onze knieën buigen. De eerste keer op de dag. En dat we de Heer danken voor zijn bewaring, dat we bidden voor zijn bescherming deze dag. Dat we misschien overdag, als we daar de tijd voor hebben en de gelegenheid, ook een officieel gebed doen op de middag. De Daniel ook 3 tijdens daags. Dat is niet verkeerd, dat mag. Dat zijn de gewone, geordende gebeden. En als we s'avonds naar bed gaan, dan doen we dat weer opnieuw. Te allen tijd. De gewone, gebruikelijke gebedstijd. In ieder geval als morgen en s'avonds we weer naar bed gaan, dan danken we de Heer voor zijn bewaring en we smeken om vergevende genade. Want er ligt een heleboel schuld achter in de achterliggende dag. En die schuld moet worden beleden en weggenomen. Verzoende zware schuld. En dat we zijn genade mogen ontvangen. Dat zijn de reguliere tijden, maar dan heb je ook niet reguliere tijden. Zijn die er dan? Natuurlijk zijn die er, zijn er vele op een dag. De Russen troegen toen het ijzeren gordijnen nog was in de tijd van het communisme. Dat heb ik wel een keer meegemaakt. Dan stapten ze in een auto, ik dacht in de Oekraïne. En dan baden ze eerst, want dat was wel gevaarlijk. Er kon een ongeluk gebeuren. Dus als je in je auto stapt of in je auto zit, mag je ook bidden. Tuurlijk, God hoort dat wel. En als je op je werk bezig bent en je hebt moeilijkheden met een collega of zo, dan kun je die collega dat gesprek, want ondertussen kun je ook de Heer vragen om je te helpen. Te allen tijd. En als je in je gezin problemen hebt en je het soms niet even ziet zitten, dan vouw je je handen maar, of doe het dan maar met ongevouwen handen, dan zucht je tot God. Te allen tijd. Op je werk, in je gezin, in je huwelijk. Bij zorgen, bij verdriet, bij moeite. Ten alle tijd. Zomaar aanhouden. En dat biddende leven. Hè. Ja, als je iemand tegenkomt, dan zeg je gewoon tegen, wanneer heb je nou voor het laatst gebeden? Wat heb je gebeden? Dat is geen verkeerde vraag hoor. Het is verkeerd als wij het raar vinden als iemand dat ons zou vragen. Als iemand, dat we het raar gaan vinden als iemand vraagt, wat heb je in de Bijbel gelezen? Of wanneer heb je voor het laatst gebeden? En hoe hebben we dan gebeden? Wat hebben we nou nood bekendgemaakt aan God? We zouden elkaar daar veel meer in moeten helpen. De wereld vindt dat natuurlijk raar en de duivel die dreigt er de spot mee. En ons hart hebben we ook al niet mee en daarom is het zo belangrijk dat we elkaar daarbij helpen. Getrouw de Bijbel lezen. Getrouw de Heer nodig hebben en hem aan te roepen in alle tijden. Paulus doet nog eens in de geest. En dan zegt de kanttekening bij in de geest, kanttekening 43, dat is met ernst van harte. Of door de geest, door de Heilige Geest. Ja, dat is ook weer. Paulus bedoelt eigenlijk, het moet wel oprecht zijn. In de geest. He, want wij kunnen eigenlijk niet goed bidden, zegt Paulus in Romeinen 8. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar de geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zucht. Kijk, je hebt ook mensen die kunnen bidden, althans die denken dat ze bidden. Zoals de fariseer in de gelijkenis in het Lucas-evangelie. Nou, die man die kon geweldig bidden. Hij stond daar op een hoek van een straat of in de tempel en zei: Heer, wat ben ik toch een fijn mens en wat heb u toch een hoop plezier van mij. Zeg het maar even met mijn eigen woorden. Nou, de hemel die heeft er niet eens naar geluisterd, lieve mensen. Echt niet, daar luistert de Heer echt niet naar dat soort bidden. De Heer luistert er niet tollen naar. O God, wees mij de zondaar genadig. En dat had hij nou gebeden door de geest. Dat had de Heer hem geleerd. En dat is nou dat ware. Dat we dat door de Heer geleerd. En dat kun je niet zelf maken, maar dat wordt geschonken. Nou zijn er natuurlijk mensen die dit soort waarheden aangrijpen om daar maar niet te bidden. Want dan zeggen ze, ja, God moet dat geven en zo. En als God het niet geeft, dan kan ik het ook niet. Ja, ho, dat is natuurlijk fout. Dit soort dingen staan natuurlijk niet in de Bijbel om natuurlijke mensen te gaan stijven in hun schuld. Maar dit soort dingen staan in de Bijbel om te zeggen dat de Heilige Geest nou altijd bereid is om arme mensen dat grote geheim van dat bidden te leren. En we doen niet, als het waar is, ten onrechte een beroep op de Heilige Geest. Moet u ook onthouden hoor. Dit staat dus niet in de Bijbel om maar niet te bidden. Nee, dit staat in de Bijbel om onze knieën te buigen. Heer, wil u nou uw geest geven, zodat het in waarheid en in oprechtheid mag zijn. En die geest is bereid. Jazeker. Die tollenaar heeft dat wel ondervonden. En vele voorbeelden in de Bijbel waarbij mensen dat hebben ondervonden. Dat de Heer met hen wilde zijn. Tot hetzelfde wakende. Tot hetzelfde. In het Grieks staat daar een wat andere vertaal, andere woorddingen. Sommige vertalers hebben dat juist daartoe, las ik in een commentaar. En dan, waarom moeten die mensen nu in Efeze bidden? En waarom moeten wij nou bidden? Juist daartoe of tot hetzelfde wakende. We moeten dus bidden opdat we waakzaam, opdat we staande zouden blijven. Dat we niet omvallen. Dat we niet tot oneer van God gaan leven. Want dat is o zo makkelijk dat zomaar kan gebeuren. Nee, zegt Paulus, u moet nou bidden. Opdat u mag volharden in dat leven voor Gods aangezicht. In gehoorzaamheid aan zijn geboden. En in het staan op de grondslag van het evangelie. Dat u zich niet door de duivel laat ompraten. En dat u niet afbuigt van de goede weg die naar boven leidt. Daarom hebben we ook Psalm 119, vers 30 gezongen. Ik ben bedaard mijn wegen nagegaan. Tot datzelfde wakende om waakzaam te zijn. Te blijven, om dat te vragen of God je waakzaam wil houden. Of je wil helpen in die geestelijke strijd. En dan tenslotte stond Paulus er nog een woordje bij. Met alle gedurigheid. Dat betekent niet ergens aan beginnen en dan na 2 dagen weer ophouden. Dat komt helaas veel voor. Ook wel in het geestelijk leven. Dan beginnen we de Bijbel te lezen en na een paar teksten houden we alweer op. En we doen de Bijbel dicht. Of we hebben allerlei goede voornemens en ze zijn weer na een paar weken voorbij. Nee, zegt Paulus. Met alle gedurigheid. Volhoud. Aanhoud. Daar kom je zo vaak tegen in de Bijbel. Dat kom je bijvoorbeeld tegen bij de Canaanese vrouw. Nou, die vrouw die had een groot probleem. Dat was het kind. En die had ook van binnen was het ondertussen overhoop komen te liggen in haar leven. Het was zondaar voor God geworden en ja, dan heb je natuurlijk nood. En wat doet die vrouw dan? Ja, die gaat naar de Heer toe, want ze heeft gehoord dat de Heer er is. En dan zeggen de discipelen, nou ga maar weg, want de Heer heeft voor jou geen tijd. Nou, dat is de eerste tegenslag al. En ze blijft volhouden. En dan komt de tweede tegenslag en dan zegt de Heer Jezus, ja, ik ben voor de Joden, niet voor de heiden. U bent een heidin, u bent een hond, dus het gaat niet, mevrouw. Echt niet, ik kan er niks aan doen, maar gaat u maar weer weg. Tweede tegenslag. En die tweede tegenstander antwoordt ze. En dat is zo mooi, dat aanhouden. De Heer, u hebt volkomen gelijk, want u is nooit ongelijk natuurlijk. En de honden krijgen toch ook wel eens een kruimel. En dan zegt de Heer, groot is uw geloof. Kijk, dat is zo diep en zo mooi. Als dat ware geloof eruit komt. Dat daar een arme smekeling aan de troon der genade mag ervaren. En God van hem af weet. Daar is de Heer Jezus blij mee. Daar is God blij mee. Daar zijn de engelen blij mee. En daar wordt het hart ook blij van. Want die vrouw die ging naar huis. En haar geschiedde naar het geloof. Met alle gedurigheid. Dus aanhouden. Ook als de duivel van binnen zegt, stop er nou maar mee, want God hoort toch niet en God bestaat niet en noem allemaal maar op. Niet aan toegeven. Gewoon door blijven bidden. Gewone tijden, niet gewone tijden. Bidden en blijven bidden. En dan zou ik weer wat van Luther kunnen citeren, want die zegt het af en toe zo, ja, wat ongepolijst en zo, maar wel zo recht uit het hart. Schreeuwen tot God. Aanhouden. En maar roepen, hij en anderen meer, ze riepen tot de Heer die met gunstige oren hun geroep wou horen. Nou, dat is nu het belang van het gebed. En nu gaan we in de tweede plaats naar de rijkwijde van het gebed. Maar eerst gaan we zingen, dat doen we op Psalm 147, het zesde vers, 147 vers 6. Voor wie moet een mens nou bidden? Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke vraag, hè? Voor wie moeten we nu bidden? En als we nou vers 18 lezen, dan is het natuurlijk in de eerste plaats voor onszelf. We noemen dat heilsegoïsme, en dat is helemaal niet verkeerd, gemeente, want heilsegoïsme, dat betekent dat we diep doordrongen zijn van het feit dat we God gaan ontmoeten. En dat dat niet kan zoals we geboren zijn, dat we daarom in dit leven genade nodig hebben. En als iemand werkelijk daarmee bezet is en daarvan doordrongen is, dat zijn nou de makkelijkste mensen in heel de wereld. Ja, mensen die weten dat ze God gaan ontmoeten, geen enkele grond hebben in zichzelf om voor God te bestaan, dat zijn de allermakkelijkste mensen op de wereld. Daar heb je nog nooit een probleem mee. Het kleinste wordt zelfs groot en dat zijn bedelaars aan de troon der genade. Ja, dat zijn ook die geestelijke bedelaars waar je geen enkel probleem mee hebt, maar dat zijn mensen die zeggen, wat is het nou te groot dat ik hier vanmorgen in de kerk mag zitten, Gods woord mag horen en dat God nou zo'n dwaas als mij is wil omzien en dat nou een zaligmaker in de wereld gekomen is om het verlorene te zoeken. Ja, dat is het evangelie. En waar dat evangelie kracht doet, daar ontmoet je mensen en die kunnen het wonder maar niet op dat God naar hen wilde omzien. Ja, dat is een bijna hemelse situatie. Nou, in de hemel zal dat ook zo zijn. En daarom als we gericht zijn op dat ene nodige, dat is totaal niet verkeerd. Want dat maakt ootmoedige, kleine, afhankelijke mensen. En als je dan iemand hebt en die zegt, maar waarschijnlijk functioneert de genade dan niet zo goed. Want daardoor krijg je hoogmoedige mensen. Mensen die, ja natuurlijk zomaar, ja dat is allemaal, nou ja goed, daar gaan we verder maar niet op in. Maar dat is een kenmerk niet van de genade, maar van wat anders. Nou, dat is in de eerste plaats. En dat is een biddend leven, het afhankelijke leven. De tweede plaats mogen we natuurlijk ook bidden voor alle mensen. Paulus zegt dat in op de Areopagus, voor de Grieken, waar allemaal onbekeerde mensen, heeft hij gezegd. Handelingen 17 vers 30. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebben, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Dus Paulus die liep daar door Athene, heidense stad met allemaal heidense onbekeerde mensen. En dan zegt hij die mensen, God die verkondigt alom dat u u bekeert. Ja. En Paulus heeft ook voor die mensen gebeden. En als je die boodschap brengt, dat blijkt wel uit al die brieven van Paulus, heeft hij ook voor die mensen gebeden. Dus dat is het tweede, daar mogen we ook zeker voor onszelf, voor al onze onbekeerde medereizigers. En daar moeten we echt wel de nodige aandacht aan geven. Ik kan me zomaar voorstellen, ouders in, voor elkaar, moeders in hun gezin, in de familie, in de kerk en alle andere verbanden, dat we voortdurend dat gebed hebben voor elkaar aan de troon der genade. En de Heer is een hoorder van het gebed en hij wil wonderen doen op het gebed. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Dat is een hele fundamentele Bijbelse gedachte. God wil erom gevraagd zijn. Maar nou heeft Paulus het in vers 18 gehad over zichzelf en over het persoonlijk. Hij heeft het hier niet gehad over de andere onbekeerde mensen, maar we lezen in vers 18 het slot. Voor al de heiligen. Dat zijn dus de kinderen Gods in Efeze. En onze kanttekenaar die merkte dan ook iets bij op. Kanttekening 44. Dat is gelovigen die in deze wereld ook in een dergelijke strijd zijn. Dus Paulus zegt u moet bidden en smeken ook voor al de heiligen. De kinderen Gods omdat ze in deze wereld een geweldige strijd hebben. Nou, dat is nou het gezamenlijke gebed, het gebed voor elkaar. En Paulus zegt, u moet in de wetenschap leven, dat uw medegeloven ook in diezelfde strijd staan en dat u ze nou voortdurend opdraagt aan de troon der genade. We vinden dat in de Bijbel bijvoorbeeld in Handelingen. Als Petrus gevangen is, dan is er van de gemeente een gedurig gebed. En Paulus buigt in deze brief, Efeze 3 vers 14, zijn knieën voor de gemeente tot God. Of de Heere de gemeente wil bewaren bij zijn woord en bij het evangelie van de gekruisigde Christus. Dus dat is ook een heel belangrijke gedachte. Dat onderlinge, voortdurende gebed aan de troon der genade. Gemeente, we zijn zo gauw nog niet uitgebeden als het eerlijk is. Onszelf, onze omgeving en dan de heiligen. Dat de Heer ze wil bewaren en vasthouden. Dat ze mogen opwassen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Dat ze een heilig leven mogen leiden. En daar is nog allemaal gebed voor nodig. Kijk, zullen we dat niet vergeten in onze gebed? Voor al de heiligen. Ook de misschien wat vervelende heiligen, die heb je ook wel eens wat ertussen lopen. Die hebben geen aangenaam karakter. Maar toch heiligen, hè? Omdat ze dat leven der genade kennen en beoefenen. Ook een strijd hebben met zichzelf en met hun omgeving. Voor al de heiligen. Keer op keer. Natuurlijk niet allemaal tegelijk. Maar wel zo heel persoonlijk. En dan, ach, dan denk ik op dit ogenblik weer aan die man. Het was een hervormde man. Die woonde ergens in een stad, in een straat. En als er dan nieuwe mensen in die straat kwamen wonen, dan ging hij die mensen een bloemetje brengen of iets anders, iets leuks, iets aardigs. En hij ging ook aan die mensen vertellen dat hij christen was. Nou, dat vinden de meeste mensen in onze tijd natuurlijk wel interessant, omdat ze er zelf niks meer van weten. En hij vroeg hem, mag ik met u bidden? Nou, sommige mensen wilden dat niet. Of wilt u misschien een Bijbel van me hebben? Nou, daar hebben we ook niet zoveel belangstelling voor. Want dat is meer van vroeger en zo. Tegenwoordig hebben we computers en smartphones en dat is veel beter. En hebben we zo'n Bijbel niet meer nodig. Maar mag ik dan misschien? En dat zei hij, dan zal ik graag bij weg. Dan ga ik wel voor u bidden. Ja, familie Jansen, familie Pietersen, familie Van de Toren en noem allemaal maar op. En zo allemaal maar noemen. Bidden. En dan vond mensen toch wel merkwaardig. Dat er dan zomaar iemand uit hun straat bij hen kwam. Nieuwe mensen. Dat hij bad voor hun kinderen en voor die mensen. Ja. En toen ging die man. Dat ging overlijden. Die stierf. En dan denk je. Wat zou er nou van dat zaad zijn opgekomen, hè? De hele kerk zat vol met allemaal mensen uit de buurt. Ik weet niet of dat natuurlijk wat heeft nagelaten, maar ze vonden het toch wel wat merkwaardig. Dat er nou iemand in de straat die voor hen en voor hun kinderen bad. En bij zijn begrafenis zat de kerk vol. Ja, dat ontroert dan toch wel. Hè? Voor al de heiligen. Dat is die stille kracht in deze wereld. Een gemeente, denk erom, de duivel die strijdt, dat is een geestelijke strijd. En in die geestelijke strijd is er maar één, uiteindelijk één wapen, dat is dat gebed. En daarom voegt Paulus er nog iets aan toe. Voor de heiligen, maar ook voor mij. Dat is natuurlijk op zich al, daar hebben we Paulus, hè. De apostel der heiden. Hij is nou, het is nou, is nog een jaar of 50. Hij heeft 3 grote zendingsreizen erop zitten. Hij zit gevangen in Rome. En hij is doorkneed in de tijd van Gamaliel in het Oude Testament. Hij heeft de diepte van het heil gezien in Christus en daarover geschreven in de Romeinenbrief. Nou, die man weet alles. Die man die hoeft nou helemaal niks meer te ontvangen, zouden we denken. Jongelui, we zouden denken, dat is nou de allerbeste dominee op heel de aarde. Die kan preken, die kan brieven schrijven, die kan gemeentes onderwijzen. Ja, die man die heeft niks meer nodig. Wat zouden wij, arme stervelingen, nou aan die Paulus nog kunnen geven? Hij heeft zoveel van God ontvangen. Ja, daar kunnen wij verder niets meer aan bijdragen. En nou gaan we de tekst even lezen. Bidden en smeken. En voor mij. Ja, daar zit hij in Rome, hè? Die grote apostel. Met zoveel genade. Zo'n belangrijke persoon in het koninkrijk Gods. En waarom dan? Opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds. Wat bedoelt Paulus nou? Nou, Paulus die heeft gepreekt. Paulus die moet zich daar in Rome verantwoorden voor de keizer. Wat hij daar nou doet in dat Romeinse Rijk en in al die steden. Korinthe, Efeze, Antiochië enzovoorts. En Paulus weet. Als God mij alleen laat staan. Dan kan ik nog geen woord uitbrengen. Paulus weet als God me loslaat dan ben ik tot alles in staat. Dan maak ik ruzie met Petrus en noem maar op, en Barnabas en noem het maar op. En daarom heeft hij daar ook gebed nodig. Die grote Paulus heeft het gebed van de gemeente nodig. Van de kleine kinderen in de gemeente. Van de mannen en vrouwen in de gemeente. Van de ouderen in de gemeente. Van de gemeente die in Antiochië, in Efeze en waar dan ook is. Hij heeft gebed nodig opdat hem de opening van zijn mond wordt gegeven om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Hij heeft niet alleen zelf gebeden. Er werd ook voor hem gebeden. En gemeente, dat wijst weer op die geestelijke strijd. Want wij kunnen natuurlijk zeggen, die Paulus heeft veel ontvangen. Maar denk erom, de Satan is ook machtig, hè? En wat heeft de Satan ook niet in het leven van Gods kinderen verwoestend huis gehouden? David, Abraham, Petrus, noem ze allemaal maar op, Noach, Simson. Wat heeft de Satan niet verwoestend doorgedrongen in het leven van die Bijbelheiligen? En dat weet Paulus. Dat heeft hij innerlijk in zichzelf ondervonden, hoe makkelijk hij weer struikelt en weer omvalt. En daarom heeft hij gebeden, daarom heeft hij dat gebed van de gemeente ook nodig om die listige omleidingen van de Satan te kunnen weerstaan. Want stel je voor dat Paulus daar in een gemeente komt. 25 jaar gepreekt, een heleboel gemeentes gesticht. En dan denkt iedereen, oh die Paulus. Nou dan moeten wij maar niks meer zeggen, want dat is zo'n geweldenaar in het Koninkrijk der Hemelen. En wat zou er dan kunnen ontstaan? Nou, dan zou er een soort hoogmoedige man kunnen ontstaan. Die het allemaal veel beter weet. Die niet meer kan luisteren. En dan is hij in de greep van de duivel. Maar Paulus moet niet luisteren. Hij moet luisteren naar God en naar zijn zender. En de Heer Jezus heeft gezegd. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En gaat het rust vinden voor uw zielen. Dan wandelt Paulus weer door Efeze of door een van die Turkije. Nou, wat kan er allemaal niet gebeuren? Roof, overval en criminaliteit en weet ik wat al niet meer. Elk moment dreigt daar dat moment dat de Satan hem grijpt. En daarom heeft hij nog gebed nodig. Om steeds opnieuw dat evangelie van de gekruiselde te mogen brengen met vrijmoedigheid. Zullen wij dat ook getrouw doen, gemeente? Getrouw doen voor elkaar. Getrouw doen voor uw dienaar. Want het blijft ook een mensenkind. Net als alle andere mensenkinderen. Hij heeft de hulp van God nodig. Want als de Heer hem niet helpt. Dan is hij tot alles in staat. Om een volgeling te zijn en een volgeling te blijven. Van de gekruiselde Christus. En de gekruisigde Christus betekent delen in zijn smaadheid, delen in zijn weg die hij gaat in deze wereld. Hij was veracht en de onwaarde stonden de mens verzocht in krankheid, die was verbergend het aangezicht voor hem. Dat is het programma voor de kerk. En ondertussen gaat de duivel nog rond en die verborgenheid des evangelies blijven preken, bekendmaken. Zodat Gods welbehagen voortgaat en zondaren mogen komen tot de wens aller heiligen. Nou, tenslotte nog het derde. En dat is het doel van dit gebed. Twee doelen lees ik hier in dit gedeelte. In de eerste plaats om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. En in de tweede plaats opdat ik hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken. In de eerste plaats de verborgenheid van het evangelie. Dus Paulus onderstreept het belang van het gebed. Hij wijst op de rijkwijde van het gebed, voor wie we allemaal moeten bidden. En tenslotte op het doel van het gebed in dit gedeelte. In deze plaats de verborgenheid van het evangelie bekendmaken. Wat is de verborgenheid van het evangelie? Dat is dat God van eeuwigheid in deze zondige wereld een weg heeft gebaand van verlossing door zijn Zoon. Doordat zijn Zoon, die God was en God is, mens is geworden. Dat er een krib in deze wereld heeft gestaan. Dat er een kruis in deze wereld heeft gestaan. En dat er nou alleen maar redding is door die ene zaligmaker en alleen door het oprechte geloof in hem. Dat is de verborgenheid van het evangelie. En die verborgenheid moet nou in alle helderheid aan zondige mensen worden gepredikt. Het evangelie is niet moeilijk, wij zijn moeilijk. De moeilijkheid zit nooit in het evangelie, gemeente. Bedenk dat goed. Want God heeft het evangelie heel duidelijk in de Bijbel laten vastleggen. Heel duidelijk bekendgemaakt. Er is heil door het oprechte geloof in Christus Jezus. Dat is de grote verborgenheid die wij niet kunnen bedenken, maar die God heeft bedacht en die hij in deze wereld laat bekendmaken. Dat is het evangelie. Het is glashelder. Ieder die de Bijbel een beetje leest, kan dat weten. Het wordt ons in de Bijbel geopenbaard. Niet door ons gevoel en niet door dat wijze mensen allerlei dingen zeggen. Nee, dat wordt ons in het evangelie bekendgemaakt. Maar waar zit dan het probleem? Wat denkt u? Waar zit nou u en mijn probleem? Dat het evangelie niet het probleem is. Want het is glas en glashelder. Er kan geen enkel misverstand over staan. Allen die ten hemel reizen komen door Christus en door het ware geloof in hem binnen en nergens anders door. Maar wat maakt het dan zo moeilijk? Nou, dat bent u en ik. Want daar zit het probleem. En weet u wie God dat evangelie nu wil? Ja, hij biedt het alle naam. Daar gaan we vanmiddag bij stilstaan. Wie krijgt dat evangelie nou waarde? En kijk, daar zit nou net ons probleem, hè? Dat evangelie, dat krijgt waarde. Dat krijgt betekenis. Voor doodschuldige mensen. Die gecapituleerd hebben. Met lege handjes zijn komen te staan. In deze wereld. Die niets meer overhield. Dan dat heerlijke evangelie alleen. En daar zit het probleem. Want we zijn altijd nog wel een streepje beter dan iemand anders. Zou het niet? Die oude Adamszonde. Dat we als God willen zijn. Gemeente, dat maakt het zo moeilijk. Dat maakt het zo aangrijpend. En dat maakt het ook dat de mens met alles van hemzelf de dood in moet. Want God kan het echt niet gebruiken. Hij redt een zondaar door dat heerlijk evangelie van Gods genade. En daarom is er een geloof in de wet. En die wet, die stelt ons schuldig. En die wet, die veroordeelt ons. En de Heilige Geest leert daarvoor buigen. Doe God geen onrecht. Uw doen is rein, uw vonden is gans rechtvaardig. En daar waar een zondaar buigt, mag hij dat heerlijke evangelie verstaan. Dat er nou één heeft gebogen. Hij had zelf geen schuld. We hebben tot zonde gemaakt. Hij heeft zelf geen zonde gedaan, maar heeft de zonde op zich genomen. En die zonde heeft hij betaald, gedelgd. Op het vloekhout der schande. En dan krijgt die kribbe betekenis. We zien het kind in de kribbe. Dan zien we die koning wandelen. Dan zien we hem gaan naar het kruis. En dan roept Petrus het uit tegenover het Sanhedrin. En er is onder de hemel geen andere naam door welke wij moeten zalig worden. Want de zaligheid is in geen ander. Dat is de verborgenheid van het heerlijk evangelie van de gekruisigde. En dan in de tweede plaats zegt Paulus om die verborgenheid met vrijmoedigheid bekend te maken. Dat zegt hij, herhaalt hij nog eens even in vers 20, omdat ik hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt, spreekt vrijmoedigheid, het Grieks woord paresia, dat is niet vrijpostigheid, maar dat is, ja, met standvastigheid, zegt onze kanttekenaar, en met volharding, standvastig, volharding en in alle duidelijkheid. Paulus moest daar in Rome verschijnen voor de keizer. Hij moest zich daar verantwoorden voor dat evangelie. Was Paulus een mens net als u en ik. Ook met innerlijk, af en toe lag het ook bij hem overhoop. En dan moet je daar voor het keizerlijke hof, dan sta je voor de keizer, de machtigste man van deze wereld. En dan moet je je gaan verantwoorden of je nou geen rebel bent die opstand preekt tegen de Romeinse overheid en dat soort dingen meer. En in die ontmoeting met de keizer, dat zegt hij later in de 2e Timotheus, we hebben vele mensen hem verlaten. Daar staat hij er alleen voor. En om nou met vrijmoedigheid, met standvastigheid, bewogenheid, aanhoudendheid, dat woord Gods bekend te maken, dat evangelie te preken. Terwijl de duivel je van alles wijs maakt, terwijl de mensen zeggen, het een en ander zo over Paulus zeggen, zijn reden is verachtelijk, zijn postuur stelt niks voor, hij had waarschijnlijk ook nog een oogkwaal, dus hij zag er ook niet uit. Dus er werd nogal wat gezegd over hem, de een was van Petrus, de ander van Apollos en weer iemand anders, en noem allemaal maar op. En toch maar met vrijmoedigheid. Ziende op de over te lijden van het voleinde des geloofs. En dat is het tweede. Wat de apostel nodig heeft en wat wij ook nodig hebben. Met vrijmoedigheid, standvastigheid. Bewogenheid dat evangelie de gekruisigde. En daarin te volharden tot het einde toe. De gemeente ging over het gebed. We gaan eindigen. Het ging over gebed. Het belang, de rijkwijde en het doel kennen we dan ook, dat biddende leven. In de eerste plaats alle onbekeerde mensen. Ja, u zegt, ik kan niet bidden. Daar heb u gelijk in. Want bidden is uiteindelijk de liefste werk des geloofs. Maar weet u, u moet bij die constatering niet blijven staan. Buig dan uw knieën en zeg, Heer, dan komt er iemand bij u die iets moet doen wat hij niet kan. Wil u het hem leren, want er staat in de Bijbel in de geest. Wil u de Heilige Geest dan ook aan mij geven? En dan moet u dan niet één keer zeggen, moet u gewoon mee volhouden. Tijdig en ontijdig. En het is aan God overlaten hoe hij in uw nood wil voorzien. En als het echt nood is, dan zal God antwoorden. Tweede plaats, bekommerde zielen. Misschien zegt u ja. Als ik nou naar mijn bidden kijk, dan is het allemaal zo armelijk, zo leeg, zo koud, zo weinig inhoud zit erin. Ja, dat kan ik wel begrijpen. Er staat erin dat de preekstoel hetzelfde regelmatig heeft. Dan sta je 's ochtends op en je gebeden, je weet niet eens meer wat je gebeden heeft. Ja, dan wordt bidden zoals een paardenwerk, zo Luther. En dat is alleen maar moeilijk en ingewikkeld. Ligt dat nou aan dat bidden, dat ligt aan mij. En hoe komt dat nou? Omdat we vaak zo menigmaal van de goede weg afdwalen. En dan hebben we die geest nodig. Die geest der genade en der gebeden. Dat is de geest van het woord. Dat is de geest die ook vanmorgen zegt. En komt en blaast. Ontwaak noordenwind. Kom zuidenwind. En ken u dan ook niet die momenten dat u echt mocht geloven dat de Heer heeft geluisterd. Misschien wel in een heel tijdelijk iets. Dat u het ook mocht zien dat de Heer luistert. Dat kan ook, hè. Dat je nood bij de Heer neerlegt en de Heer mag het ook zien. En dat je kijkt, gebeurt het nou ook? Hoe wil God nou verhoren? En dan zijn er, denk ik, best wel momenten dat u zou zeggen, deze ellendige riep en de Heere hoorde. Heb je dat niet? Echt gemeente, zijn er toch. Nou, als die God nou wil horen, bijvoorbeeld in het tijdelijke, zou u dan niet willen horen in het geestelijke, jong oud? Als God u nou eten wil geven en drinken, en regen vannacht of gisteren. Zou u God dan niet zijn genade willen geven? Denkt u dat God u wel eten en drinken en water en weet ik wat en kleren en een huis wil geven? En dat die God nou zegt, nee, maar mijn genade dat wil ik u niet geven. Nee. Maar wilt u die genade wel hebben? Als God hem nou wil geven, wilt u hem wel hebben? Moet eens even over nadenken, hè. Wil ik nou wel genade hebben? Ja, wie krijgt er eigenlijk in onze samenleving genade? Nou, als je netjes oppast, dan krijg je geen genade. Want je hebt geen schuld. Iemand die voor de rechter staat en veroordeeld is voor doodstraf, die kun je genade bewijzen. Maar iemand die daar niet staat, die kun je natuurlijk geen genade schenken. Hoe is het nou in het geestelijke gemeente? Och. Ach. Ben je hem ook schuldig? Heb u niet eens verdiend dat God naar u omziet? God geeft genade aan schuldigen. En nogmaals. Echte schuldigen, dat zijn de makkelijkste mensen op heel de aarde. Ik heb God op de hoogst misdaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. En tenslotte, als u iets van die praktijk van dat biddende leven mag kennen. Nou, dan komt u natuurlijk alles tekort. Dan is er overal gebrek in. Maar we hebben in de hemel een biddende en dankende hogepriester. Die ook voor ons bidt. Amen. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.